De zorg digitaliseert. Wat betekent dat voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals en cliënten en tussen zorgprofessionals onderling? Mijn naam is Sandra Rottenberg en in deze podcastserie spreek ik met betrokkenen uit de wereld van de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de ouderenzorg over een kleine revolutie in de informatieoverdracht. Weg met de ordners, de fax en de telefoon. Maar hoe gaat dat dan? Wat betekent elektronische gegevensuitwisseling voor de mensen op de werkvloer, voor de cliënten, voor hun familie en voor de zorgorganisatie zelf? Luister naar Inzicht en laat je bijpraten door de mensen die nu de verandering in gang zetten. Dit is aflevering 5, de praktijk van elektronische gegevensuitwisseling bij woonzorgcentrum Markenheim. Anja Stunenberg, Remy Laurens en Niek Giespers, kennen jullie elkaar eigenlijk?
Jazeker, kennen wij elkaar.
Hoe vaak zien jullie elkaar?
Nou, Remy en ik werken allebei op het Centraal Bureau in Doetinchem. Dus wij zien elkaar heel regelmatig. En Niek werkt in de wijk. Die kom ik wat minder vaak tegen. Maar als ik op locatie ben, dikke kans dat ik hem wel tegenkom.
Dan ga je naar me op zoek?
Nou, dan zie ik hem misschien wel gewoon voorbij lopen. Op weg naar een inwoner van de gemeente die zorg nodig heeft.
Niek Giespers, jij bent wijkverpleegkundige bij Markenheim. Heb jij het ook over bewoners?
Ja, bewoners, cliënten, patiënten. Ja, meestal denk ik de patiënt zelf, noemen we meneer of mevrouw. Met de achternaam erbij. Dus ja, we benoemen ze niet echt persoonlijk bij de naam. Dus zo maakt het ook altijd persoonlijk. Dus we hebben niet vast woorden hoe we iemand benoemen.
Je hebt het gewoon over meneer of mevrouw, ja. Zus en zo.
Ja, precies.
Ja. Wat voor zorg bieden jullie bij Markenheim? Wat doen jullie?
Nou, wij zijn een traditionele VVT-organisatie. Dus wij bieden verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg. En de thuiszorg valt dan weer uiteen in wijkverpleging en huishoudelijke hulp thuis. Dus wij bieden een heel scala aan soorten zorg. En daarnaast hebben we ook nog een dagbesteding op verschillende locaties, waar mensen die bijvoorbeeld behoefte hebben aan dagstructuur of aan activiteiten naar ons toe komen.
En over hoeveel mensen gaat het dan?
Wij hebben meer dan 900, ongeveer 900 medewerkers. En in onze verpleeghuizen wonen ongeveer 350 mensen. En volgens mij bedienen wij extramuraal ongeveer 1000 mensen. Dus dat is zowel wijkverpleging als huishoudelijke hulp als in de dagbesteding.
En hoeveel verschillende locaties hebben jullie?
Wij hebben 5 locaties waar onze huizen staan. We hebben nog 2 of 3 locaties waarop wij daarnaast dagbesteding aanbieden. Ja, en in heel veel huizen in de gemeente Doetinchem en Bronckhorst leveren wij thuiszorg in de vorm van wijkverpleging en huishoudelijke hulp.
Niek, is die thuiszorg veranderd? Heb je dat zien veranderen in de loop van de jaren? Mensen blijven langer thuis wonen. Is dat bij jullie ook zo?
Ja, dat sowieso. Mensen die blijven echt eigenlijk tot echt niet meer kan thuis wonen. En als je ook naar de verpleeghuis wil, moet je ook een indicatie aanvragen. En je merkt nou gewoon de laatste jaren dat het ook steeds moeilijker is om überhaupt die indicatie rond te krijgen. Dus dat merken we wel, dat het steeds moeilijker wordt. En dan moet je ook creatief kijken hoe iemand nog zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Ja. Hey, en Remy, jij bent teamleider ICT bij Markenheim. Wat in de zorg, is er bij jullie wat veranderd in de vorm van hoe je dat organiseert of hoe jullie dat kunnen faciliteren?
Ja, daar is zeker wat in veranderd. En eigenlijk een beetje aanhakend op hetgeen wat Niek zegt. De mensen moeten langer thuis wonen. Dan ga je ook vanuit ICT meer kijken naar technologische oplossingen. Zo zijn we bijvoorbeeld, hebben we net een pilot afgerond en zijn we met de uitrol bezig van een digitale kalender die cliënten helpt bij de ondersteuning van de dagstructuur. We hebben medicijndispensers. Je gaat kijken naar beeldzorg. Dat soort onderdelen. Ja, dat krijgt nu steeds meer vorm. En je merkt ook wel dat bijvoorbeeld de coronaperiode heeft dat ook wel bespoedigd. Dus als we het kunnen hebben over iets goeds wat corona heeft opgeleverd, vind ik dit wel. Want het maakt wel gewoon, die technologische ontwikkelingen hebben echt wel een boost gehad. Ja, en je ziet wel gewoon dat we steeds meer digitaler gaan werken. Elektronische medicatietoedieningslijsten, daar zijn we nu druk mee bezig. Dus gewoon het aftekenen van medicatie op tablets, zodat je die medicatieveiligheid weer kan borgen en omhoog brengt. Dus ja, er zijn op dit moment wel heel veel ontwikkelingen in gaande.
Okay. En Anja, jij bent bestuurder, je bent van huis uit econoom, maar al lang in de zorg actief. Mm-hmm. Wat was het moment, lopen jullie voorop als Markenheim in het toepassen van ICT?
Nou, ik wil zeker niet zeggen dat wij voorop lopen in het toepassen van middelen. Maar we zijn er wel met z'n allen nu heel erg over aan het nadenken. Want waar ik wel in geloof is dat als je het hebt over ICT en wat Remy zegt over zorgtechnologie, dan is het belangrijk om daar eerst een visie op te hebben. Hè. Voor wie doe je dat? Wat beoog je ermee? Voordat je zoiets gaat aanschaffen. Omdat zorgtechnologie ook heel kostbaar is. Dat vind ik dus heel belangrijk. Van tevoren nadenken voordat je je geld daaraan gaat uitgeven. Want technologie kost zoveel. En er zijn zoveel leuke gadgets te koop. Dat je maar zo je budget hebt besteed.
Besteed en misschien wel aan het verkeerde.
Precies, aan het verkeerde. En ook wat niet bij elkaar past. Dus vandaar dat wij nu bezig zijn met een visieontwikkeling op zorgtechnologie. En dan gaan we ook heel goed kijken bijvoorbeeld naar voor de medewerker. Wat willen we er voor de medewerker mee bereiken? En daar praten ook vanzelfsprekend collega's over mee. En wat zouden we er voor onze bewoners mee willen bereiken? Is het om langer zelfstandig te blijven? Zo zijn er allerlei doelen die je daarmee kan realiseren.
Ja, nu zie je dat in de zorg, als ouderenzorg, dat eigenlijk verzorgingstehuizen niet meer bestaan. Wat we net al schetsten, Nico al schetste, je woont in de wijk, in je eigen huis, tot het echt helemaal niet meer kan. Nou heb ik wel eens gehoord dat we als mens het heel erg moeilijk vinden om na te denken over onze eigen oude dag. En denk jij daar als bestuurder, Anja, nou wel over na, omdat je ermee bezig bent, dat je kan verplaatsen. Je denkt, jee, zo word ik straks ook.
Ja. Ja, daar denk ik wel degelijk eens over na. Ook door privéomstandigheden. Ik heb net mijn ouders naar een verpleeghuis verhuisd. En wat ik bij hun zie, is dat zij te lang in dat huis waar ze al heel lang in wonen zijn blijven hangen. Dat niet meer geschikt is. En tegelijkertijd zie ik ook dat er eigenlijk heel weinig voorzieningen zijn tussen dat huis waar mensen misschien al sinds hun trouwen wonen en het verpleeghuis. En dat is ook wel een oproep aan de politiek om daar wat meer in mogelijk te maken, om te helpen bouwen voor ouderen. Want dat gaat de woningmarkt van het slot halen, dus dat slaat een paar vliegen in één klap. En dat moeten dan geen traditionele woningen worden van we stoppen alle ouderen in appartementencomplexen. Ik denk dat je heel goed moet kijken naar gemeenten, naar soorten gemeenten en de huizen waar mensen uitkomen. In een landelijke gemeente denk ik dat je niet een groot appartementencomplex moet neerzetten, maar moet je meer een soort begijnenhofjes gaan neerzetten. En heel belangrijk, zorg dat die woningen voorbereid zijn op het gebruik van technologie. Want dat houdt die ouderen en langer zelfstandig en het helpt ons in ons arbeidsmarktprobleem dat er heel hard aankomt en waarin wij te weinig mensen zullen hebben om naar al die ouderen toe te gaan die nog zelfstandig wonen. Ja. Dus ja, ik denk er wel over na en ik hoop dat tegen de tijd dat ik rond de 80 ben of misschien wel 75, dat die voorzieningen er zijn en dat ik dan ook nog tijd genoeg heb om daar naartoe te gaan. Want de ouderdom komt echt wel ook met gebreken.
Ja, ja, Remy, jij zat heel erg te knikken over die voorzieningen.
Ja, nee, ja. Goed, dat is wel herkenbaar. Ik moet zeggen, ik denk nog niet heel erg na over mijn oude dag. Maar ook wel, als ik bijvoorbeeld naar mijn vader kijk, dan zie ik wel gewoon echt de behoefte eigen huis en haard. Dus je wil eigenlijk ook dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dan herken ik het verhaal van Anja wel, dat je ziet van ja, daar zijn de voorzieningen nog niet helemaal naar. En ik denk dat we daar een hele grote slag in te slaan hebben met z'n allen.
We gaan even, Niek, en heb jij een idee daarover? Jij bent de jongste van ons allemaal, volgens mij.
Ik ben in ieder geval wel de jongste. Dus echt een beeld op mijn oude dag, dat wil ik ook eigenlijk nog niet aan denken. Maar ja, ik zie natuurlijk wel hele dagen hoe het is om dat mensen oud zijn en thuis wonen. En
word je daar vrolijk van?
Nou ja, niet altijd. Nee. Bij sommige mensen, als het nog heel goed gaat thuis, denk je, oh ja, zo wil ik ook wel oud worden. Maar sommige mensen die ook nog een stuk jonger zijn dan bijvoorbeeld andere mensen waar we thuis komen, die al zoveel ziektebeelden hebben, denk ik zo. Als ik zo oud moet worden, dan is het wel flink pittig. En zo wil je niet aan je oude dag komen.
Jullie ontwikkelen dus eigenlijk op twee fronten, Remy. Jullie denken na over wat voor technologische hulpmiddelen je in huis of in toekomstige huizen je eigenlijk zou willen hebben en kunnen gebruiken. Maar jullie denken ook, en dat is eigenlijk de rode draad in deze serie gesprekken, over de informatieoverdracht van bewoners, gaan we nu zeggen. En voor Niek en Remy en cliënten, patiënten, hoe je ze wil noemen.
Ja.
Ja. Wat doe je op het gebied van die domotica, zoals dat heet? Waar zitten jullie?
Nou, we zijn op dit moment op domotica zijn we een visie aan het ontwikkelen. Dus we hebben in onze locaties hebben we zorgtechnologie en domotica. Het wordt af en toe een beetje door elkaar heen gehaald. Maar het gaat over sensoren, het gaat over camera's, over dat soort onderdelen. Dan daar moeten we uniformiteit in creëren. Want wat natuurlijk al die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen, is ook beheer. En je wil ervoor zorgen dat het ook in beheer makkelijk is, in gebruik voor onze collega's, dat het praktisch is en dat je eigenlijk gewoon ook makkelijk tussen de locaties kan gaan uitwisselen. Niet dat verpleegkundige A naar locatie B gaat en niet meer weet hoe alle faciliteiten werken. Daar zit op dit moment de grootste uitdaging, want we hebben een nieuwbouwpand, maar we hebben ook een pand wat al heel wat ouder is. Daar zitten gewoon hele andere technieken in en je wil zorgen dat we dat op een gegeven moment gewoon gelijk gaan trekken, zodat het makkelijker maakt voor onze collega's en voor onszelf ook om dat te beheren en te gebruiken.
Ja, Anja, jij zit te knikken.
Ja, ik herken heel erg wat Remy zegt. Technologie, daar zit zowel een component in van die aan het pand verbonden is. Dan gaat het over camera's. En er zit ook een component in die wat losser van het pand is. Zoals Luna heet het, geloof ik. Waarmee je onze bewoners een dagstructuur kan geven. Maar dat zou ook een VR-bril kunnen zijn. Waarmee mensen iets kunnen zien. Bijvoorbeeld tijdens het fietsen als ze op een home trainer zitten. Dat ze weer door hun oude wijk fietsen. En dat zijn wel de dingen waar we nu in dat visietraject ook over aan het nadenken zijn.
Remy, je moet wel aan heel veel dingen denken en op allerlei fronten tegelijk het spel meespelen. Lukt dat wel?
Ja, klopt. Er komt inderdaad gewoon heel veel op ons af als zorginstelling, maar ook inderdaad op ICT-gebied. En ik denk dat we daar juist ook wel de kracht van de regio zien. We doen heel veel dingen met elkaar. Zoals Mark en Heem bijvoorbeeld, een van de kartrekkers van projectgroep Zorgtechnologie. Maar dat maakt wel dat wij bijvoorbeeld nu voor mijn PGO een beetje op de bagagedrager kunnen zitten. En dat daar een andere instelling de kar in trekt. En zo kun je elkaar wel helpen. Want als je alles alleen moet doen, kom je gewoon geen stap verder.
Oh ja, klinkt.
Ja, dat is helemaal waar. Dat onderschrijf ik helemaal. De kracht zit in de samenwerking, zodat je niet alles alleen hoeft te doen. Grote organisaties hebben het gewoon makkelijker om dingen alleen te doen. Maar wij zijn in de Achterhoek een relatief kleine speler. En als je het naar heel Nederland trekt, zijn we een middelgrote organisatie. Maar wij kunnen niet aan alle eisen in ons uppie voldoen. En dan is samenwerking heel plezierig. En dat betekent dus ook dat we elkaar helpen in de zin van lees ik een keer iets over informatie. Beveiliging, dan bel ik een collega of die ook meedoet aan zo'n traject en dan vinden we elkaar en dan gaan uiteindelijk alle organisaties uit de regio meedoen aan zo'n traject.
Iedereen moet wel zijn huiswerk doen dan. Want het loopt spaak op het moment dat jullie dan wel verder zijn gegaan en de ander er niet aan toe zijn gekomen. Krijg je daar gedoe over?
Nou, volgens mij krijgen we daar geen gedoe over. Juist wat Remy zegt, soms zit je op de bagagedrager. Kan je meeliften met ontwikkelingen die anderen voor jou uitdenken en uitvoeren. En soms zijn we zelf kartrekker.
Nou ja, wat ik bijzonder vind, dat jullie als organisatie eigenlijk een soort holistische visie hebben over die elektronische overdracht. Dus dat zowel de domotica, het toekomstig bouwen, als voor wie doe je dat dan? Verzorgende, verplegende en de bewoners zelf en hun familie. met die spullen om moeten kunnen gaan. En ook en dat het repareerbaar is en uitwisselbaar is. Want op het moment dat er zo'n goede voorziening is, kan je natuurlijk ook makkelijker vanuit je eigen huis met meldwinderpijn naar een verpleeghuis gaan. En Niek, jij hebt daarmee te maken. Jij krijgt bewoners in de wijk die dus op een gegeven moment zo hulpbehoevend zijn dat dat niet meer kan vanuit de thuiszorg. Uh-huh. En die moeten dan naar het verpleeghuis. Ja. En dan zit je met, hoe draag je dat dan over? Hoe zorg je dat die mensen, ja, als mens naar het verpleeghuis gaan en niet als geval? Hoe gaat dat nu? Kan je dat schetsen?
De mensen waar we nou thuis komen, bijvoorbeeld, ik zit in Zelhem, een klein dorpje. Nou, de meeste mensen waar we thuis komen, nou, die wonen eigenlijk al hun hele leven in Zelhem. Dus eigenlijk is hun wens dan ook vaak om naar het verpleeghuis te gaan die in Zelhem zit. Dus dat is bij ons dan de Zonnekamp. En stel iemand die gaat eigenlijk naar de Zonnekamp toe vanuit hun eigen huis. Is het mooie dat we ook hetzelfde systeem hebben zoals extramoraal als intramoraal. Dus het verpleeghuis kan ook alle gegevens al inzien van de cliënten waar wij kwamen. En wat we ook doen is dat we zelf naar de afdeling gaan om ook echt een warme overdracht te geven van wie is deze persoon. Zodat ze alles over deze nieuwe bewoner weten. En eigenlijk ook de zorg net zo kunnen leveren als dat wij voorheen in hun eigen huis hebben gedaan.
Maar nu, hoe gaat dat dan, het elektronische deel daarvan? Heb je dan een iPad? Hoe beschrijf je wat er met mensen is? Hebben jullie daar een formulier voor of een bepaalde vragen of een methode?
Eigenlijk staan alle gegevens in ONS. Dat is het systeem waar we mee werken. En daar staat een zorgplan in. Waar eigenlijk alles in staat wat we bij de cliënt doen. En die wordt eigenlijk ook weer overgenomen door het verpleeghuis, zeg maar. Dus op die manier kunnen ze precies zien wat wij deden, wat zij weer over kunnen nemen. Dus eigenlijk is het systeem hetzelfde. Dus we kunnen eigenlijk alles al inzien wat wij voorheen ook al in konden zien. Dus eigenlijk is dat, zeg maar, ook al de overdracht die wij leveren. Alleen dan komen we wel persoonlijk langs om ook alles mondeling te vertellen. Zodat het toch wel een stuk persoonlijker is. Soms ook als de bewoner al op locatie komt, dat je met ze meegaat, of met familie meegaat. Dat je eigenlijk alles in één keer kan overdragen.
In dat elektronische deel, Remy, hoe ziet dat eruit bij jullie?
Ja, ik denk dat
is dat overal hetzelfde in Nederland? Is er één systeem of hebben jullie iets heel aparts?
Nee, goed. Ik denk dat de situatie die Niek schetst eigenlijk de meest ideale situatie is. Want het is al een cliënt van ons en die gaat bij ons wonen. En we hebben de gegevens in een dossier staan. Het gaat eigenlijk alleen over naar een andere afdeling. Dus we weten wie de persoon is. De warme overdracht kunnen we doen. Maar we hebben natuurlijk ook te maken dat op een gegeven moment iemand bijvoorbeeld vanuit de ziekenhuis naar ons toe komt. En daar zit nog wel echt heel veel werk in wat we met elkaar moeten doen, wat we in het land moeten doen. Want de overdracht binnen een systeem is niet zo heel erg spannend. Maar het gaat er juist om als het ziekenhuis werkt met een applicatie en wij werken met een zorgsysteem, dan moet de informatie overgeheveld worden. En daar zijn we nu natuurlijk met elkaar, met z'n allen mee bezig, met de e-overdracht. Ik denk dat het heel erg goed is dat er nu eindelijk wordt gekeken naar een standaard met die zorginformatiebouwstenen waar we naartoe gaan. Ik denk dat daar al een hele lange behoefte aan te grondslag ligt. Maar daar hebben we nog wel wat werk te doen. En ik vind daar vooral ook wordt heel veel gekeken naar de zorginstellingen. En ik vind dat er ook wel wat meer verplichtingen richting de leveranciers van de systemen mogen. En zodra dat allemaal gewoon in een treintje gaat, dan denk ik dat we heel snel meters met elkaar kunnen gaan maken.
En waar denk je dan? Wat moeten die leveranciers doen? Wat ze nu nog nalaten?
Vooral het ontwikkelen van die uitwisseling. Dus er zit op dit moment heel veel nog vast op techniek. Dus we hebben met elkaar, als ik kijk naar de regionale projectgroep waar wij in zitten, hebben we met elkaar best wel scherp van hoe het proces van zo'n overdracht moet lopen. Wat voor informatie daarbij nodig is. Maar dan moet het wel technisch ondersteund worden en gefaciliteerd worden. En dan heb je natuurlijk altijd wel de informatie die overgaat. Maar dat stukje warme overdracht, dat vind ik ook nog wel een hele belangrijke. En het is ook wel eens interessant om daar eens over na te denken. Dat doe je niet met techniek. Maar hoe zorg je nou als organisaties in de regio dat als je zo'n overdracht hebt, technisch Stel dat is geregeld. Hoe ga je er nou voor zorgen dat wij weten wie die specifieke zorgvrager is?
Ja, bijzonder. Anja knikt.
Ja, ik vind het een hele goede opmerking van Remy. Want in de Achterhoek werken we eigenlijk heel goed samen als zorgorganisaties. We hebben op alle niveaus overleg, ook bestuurlijk. We hebben ook een bestuurlijk overleg over digitalisering in de Achterhoek. Dus hebben we zelfs een vereniging voor opgericht, waar juist dit soort projecten zoals e-overdracht aan de orde komen. Of zelfs de reden zijn van het bestaan van deze vereniging.
En wie zijn daar lid van?
Daar zijn eigenlijk alle zorgorganisaties in de Achterhoek lid van. En dan maakt het niet uit of het VVT is, of ziekenhuis, of GGZ, of gehandicaptenzorg. Die sluiten daar allemaal bij aan. Omdat we een gezamenlijk belang hebben. En dat is onder andere die e-overdracht goed regelen tussen organisaties. En er zijn trouwens ook huisartsen lid van. Want het gebeurt natuurlijk regelmatig dat iemand vanuit de thuissituatie naar een verpleeghuis of een andere instelling gaat. En dan wil je ook die goede overdracht vanuit de huisarts naar de plek waar die inwoner dan naartoe gaat, of vanuit het ziekenhuis. Ja. Tussen organisaties komt natuurlijk ook nog wel eens voor. Dat iemand vanuit thuis wordt opgenomen in een crisis bij een organisatie, bij een verpleeghuis, maar eigenlijk liever in een ander verpleeghuis wil wonen. Nou, en dan wordt zo iemand ook natuurlijk overgeplaatst zodra dat kan. Ja, en op al die momenten is een overdracht nodig. En ik vind het een heel goed idee van Remy om niet alleen te kijken naar de elektronische overdracht van gegevens, waarmee je hele feitelijke informatie binnenhaalt, maar dat je ook nog eens een warme, echt warme persoonlijke overdracht realiseert, waarin je echt de mens ziet.
Ja. Nou, had ik begrepen dat jullie hebben al een behandeldossier en een zorgdossier, maar jullie hebben ook het Wie ben ik formulier. Wat is dat, Nick?
Dat is eigenlijk een formulier waar vragen in staan, wat je aan je bewoner stelt, om erachter te komen wat iemand ook vroeger deed of waar de interesses lagen. Dus dat je niet alleen naar nu kijkt, naar deze situatie.
Niet alleen versleten heup en een nieuwe knie,
maar ook echt wat ze vroeger voor werk deden, wat hun gezinssituatie was. En wat dan heel nuttig kan zijn, ook als iemand uiteindelijk dementie zou kunnen krijgen, dat je ook nog weet wat iemand vroeger was, ook omdat ze vaak als met dementie toch verder terug in de tijd gaan, dat je ook soms erachter kan achterhalen waar onbegrepen gedrag vandaan komt. En het mooie daarin is dat ook, zoals Anja straks al zei, dat we ook de dagopvang binnen Markeem hebben, waar onze cliënten ook komen, die daar ook in werken. Dus zo kan je ook van elkaar de formulieren aanvullen, zodat je ook een compleet beeld krijgt van de bewoner waar je zorg aan geeft.
En hoe doe je dat dan als je verzorgende bent of wijkverpleegkundige of huishoudelijke hulp? Hoe vul je dat in? Wat heb je bij je? Wat zit er in jouw koffertje?
Een iPad. En een hoop tijd in ieder geval. Dat je ook tijd neemt voor de bewoner. Dat je onder het genot van een kop koffie met ze gaat zitten en praat over vroeger en wat ze leuk vonden. Dus eigenlijk alles wat ze in het verleden hebben meegemaakt.
Maar dat soort intake, is dat eenmalig?
Een intake is toch weer vaak los ervan. Dan ga je echt kijken wat op dat moment de zorgvraag is. En hier kom je vaak nog een keer weer terug. En ga je in alle rust ga je het gesprek aan om zo het format te vullen die daarvoor gemaakt is. En als je net nog niet genoeg invulling hebt, dan kan je altijd nog een keer terugkomen. Of de dagopvang, die vulde me een keer aan. Om zo een duidelijk beeld van je bewoner te krijgen.
En check je dat dan ook, of dat wordt aangevuld? Of dat plaatje compleet wordt?
Ja, dat controleren we wel of het alles compleet is. Ja.
Hey, en iedereen die dan over de vloer... Stel, ik krijg thuiszorg van jullie. En een hartstikke fijn. En dan komt Niek. En er komen waarschijnlijk ook nog andere mensen langs. Hebben jullie dat dan? Hoe kan iedereen op die iPad alles invullen? En heb ik dan als bewoner, cliënt, mag ik ook iets invullen? Krijg ik het te zien, bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Je vult hem samen met de bewoner in. En meestal wat ik doe, dat als ik iets geschreven heb, dat ik het ook voorlees, of ze mee akkoord zijn, of dat ze nog aanvullingen hebben. Dus eigenlijk doe ik het echt samen. En in principe zou iedereen het mogen invullen of samen met de bewoner mogen doen die ook betrokken is bij de zorg. Maar vaak doet toch de contactverzorgende het, die elk eerste aanspreekpunt van de cliënt is, of de wijkverpleegkundige.
En hebben bijvoorbeeld de familie van de bewoner, cliënt, hebben die ook inzage? Krijgen die een kopie van het programma?
Via Karenzorg kunnen familieleden ook meelezen in het dossier. Dus dat, dus eigenlijk wat we opschrijven, kunnen zij ook inzien. Dus zo heb je ook, ja, zo is ook niks geheim voor ze en kunnen ze alles lezen wat wij hebben gerapporteerd, zeg maar.
Remy, maken mensen daar gebruik van?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat wordt heel veel gebruikt. Dus in principe iedereen die bij ons in zorg komt, daar wordt de eerste contactpersoon, krijgt toegang tot het systeem. Dus die kan inderdaad in het cliëntendossier kijken. En die heeft zelf de mogelijkheid om eventueel, wij hebben één contactpersoon, die maar geven daar bepaalde rechten toe, maar die heeft de mogelijkheid om broers en zussen of andere mantelzorgers daar ook toegang toe te geven. Dus daarmee maken we het wel zo open en transparant mogelijk. En nou ja, op termijn gaan we misschien zelfs wel naar dat je vanuit zo'n systeem ook direct kan communiceren met de zorg. Er is een mogelijkheid dat de familie ook gewoon een personalia kan vullen van zo'n cliënt. Om gewoon eigenlijk hetgeen wat in een intake wordt gedaan, om dat nog verder aan te vullen. Het zijn faciliteiten die we nu nog niet openstellen, maar daar gaan we wel naartoe. Want we willen juist onze bewoner, willen we gewoon leren kennen. We willen weten wie het zijn. En het gaat juist niet over zorg. Het gaat juist over de persoon.
Ja.
En zorg doen we erbij.
Hoe gaat dat, Anja, met de mensen op de werkvloer? Is het moeilijk? Want wat ik van andere collega's hoorde tot nu toe in Nederland, was de gewoonte om aantekeningen te maken in multomapjes, in schriftjes, in ordners. En nu doen we dat met een iPad. Kan iedereen dat? Want dan moet je wel kunnen typen. Je moet ook kunnen Nederlands beheersen.
Ja, allemaal randvoorwaarden die nodig zijn om dit goed te kunnen. En ik denk dat we dat nog wel eens onderschatten in de zorg. Dat een heleboel mensen helemaal niet zo digitaal vaardig zijn als wij graag zouden wensen. Het feit dat iedereen met een iPhone of een smartphone op zak loopt, is geen garantie dat iedereen goed met allerlei systemen kan omgaan. En daar moet je echt oog voor hebben als organisatie. En ook willen investeren. Dus niet alleen maar kijken van we hebben hier een systeem, we geven één training. Dat moet je juist veel vaker doen. En daar heel gericht aandacht aan besteden. En misschien ook wel collega's op de werkvloer benoemen tot zorgdossiercoach of digitaal coach of digicoach. Die op een hele laagdrempelige manier hun collega's kunnen helpen. Want het kan soms om hele simpele dingen gaan. Mensen die wij spreken niet eens weten hoe ze moeten opstarten. Of niet weten welke logincode ze nodig hebben. En wat ze waar moeten invullen. En wil je echt een succes maken van technologie, dan is het nodig dat je mensen echt helpt.
Hebben jullie een helpdesk, Remy?
Jazeker, hebben wij een helpdesk. Ja, ja. We hebben de eerste lijn service desk. We hebben een eerste lijn service desk waar twee collega's zitten die gewoon voor onze collega's gewoon beschikbaar zijn met allerhande vragen. Daarnaast doen wij ook functioneel beheer van onze applicaties, waarin we ook gewoon reguliere trainingen geven. Dus we hebben voor nieuwe medewerkers geven we trainingen. Worden vaak op de werkvloer worden zij door collega's al getraind. Maar af en toe hebben we ook gewoon opfriscursussen voor onze key users. Als er hele grote wijzigingen in het systeem zijn, plannen we dan ook een training. Dus we proberen wel iedereen aangehaakt te houden. Maar goed, dat is ook wel lastig met zo'n grote groep collega's.
Hoeveel mensen gaat dat aan jou? Hoeveel mensen werken er bij jullie?
Nou, er werken 900 mensen, waarvan het merendeel natuurlijk in de zorg. En dat is een hele diverse groep, variërend van huishoudelijke hulp tot en met verpleegkundigen. En die zijn dus ook heel verschillend digitaal vaardig. En er komt misschien nog wel een ander iets bij wat we ook denk ik onderschatten in de zorg. Dat niet iedereen goed kan lezen en schrijven. En als je dan dus werkinstructies maakt en die zijn vooral met tekst. Ja, dan maak je het misschien de collega's die niet zo goed kunnen lezen het ook weer ingewikkeld.
Maar biedt ICT daar niet juist ook oplossingen voor? Dat je ook in beeld een handleiding kan geven?
Daar zijn heel veel oplossingen voor. En ik moet zeggen, dat je had het straks, heb je het over de oude dag wel eens nagedacht. Maar over dit denk ik wel na, want mijn dochter is heel erg dyslectisch. Dus, en die kan ontzettend goed leren, maar die heeft wel dit soort dingen, hulpmiddelen nodig. Dus ik denk dat we straks echt spraakgestuurd, dat we daar veel meer mee kunnen doen. Ik denk inderdaad dat we veel meer kunnen doen met video uitleg, al dat soort dingen. De persoonlijke uitleg, maar wat wij voorheen deden, lappen tekst en grote handleidingen en werkinstructies, dat werkt gewoon niet. En dat is ook wel lastig.
Dat hebben jullie dat ervaren in de praktijk, dat dat niet werkt?
Absoluut, ja.
Krijg je dat terug, Anje? Krijgen jullie dat terug van mensen op de vloer?
Ja, dat krijgen we wel degelijk terug. Ja.
En hoe meet je dat? Informeer je, heb je daar, organiseren jullie gesprekken met je werknemers hierover? Doen jullie testen of dagen? Of hoe pakken jullie dat aan?
Nou, ik denk dat naar de toekomst toe, wij hebben geleerd van het recente verleden waarin we ONS hebben geïmplementeerd. En dat hebben we heel recht toe recht aan gedaan, eigenlijk te snel. En dat krijgen we ook terug. Dat hoor je van collega's over andere collega's. Of je hoort het van collega's zelf dat ze het heel lastig vinden. Wat we daarvan hebben geleerd is dat we nu gaan werken aan, ja, met een moeilijk woord, adoptieaanpak. Dat we heel goed gaan kijken naar wat voor verschillende type medewerkers zijn er. Dat noemen we dan ook weer persona's. Hè. Een persona kan zijn iemand die in de zorg werkt. Of een persona kan iemand zijn die in de wijk werkt. Of juist op kantoor. Waar hebben zij behoefte aan wat voor soort technologie hebben zij behoefte en hoe gaan we hen nou helpen bij het gebruiken van die technologie in de praktijk? Want dat is nog best lastig.
Ja, Niek, jij bent daar ook veel mee bezig, hè? Mensen te instrueren hoe ze.
Ja, eigenlijk was dat ook eigenlijk mijn eerste baantje bij Maakreem. Ja. Ik ben 6 jaar geleden was ik begonnen en zat ik ook nog niet in de zorg. En toen waren we net overgegaan naar niet naar ONS, maar een ander systeem waar we toen in werkten. En toen zou in de wijkverpleging werd ook de iPad geïmplementeerd. Dat ze ook moesten rapporteren en de route moesten lopen via een iPad, wat helemaal nieuw was. Dus eigenlijk was mijn eerste baantje, zeg maar, bij Maakreem om individueel met elke wijkverpleging medewerker mee te lopen om dat uit te leggen. En nou, in de wijkverpleging hebben we ook wel wat jongere collega's, maar ook heel wat ouderen. En daar kon je echt wel in zien dat het vooral bij de ouderdoelgroep echt, ja, heel moeilijk was om zoiets nieuws aan te leren. Waar je echt wel ook een paar keer moest meelopen. Dat ze inderdaad maar wisten hoe je de iPad aankreeg of moest inloggen in het systeem. Dus dat kost wel heel veel moeite voor deze.
Maar je hebt daardoor wel de liefde voor het vak ontdekt.
Ja, dat was een ander pluspunt. Ik zag natuurlijk ook het werk van de collega's waar ik meeliep. Wat ook, ja, de liefde voor de zorg ontwikkelde. Dus zo ben ik ook, zeg maar, met een opleiding zelf begonnen. En nu ik zelf als wijkverpleegkundige werk, blijven die vragen nog steeds wel. Zo zijn we naar ONS gegaan. Digitaal tekenen we medicatie af. Dus dat zijn elke weer nieuwe systemen waar toch de collega's aan moeten wennen. Waar ze uitleggen nodig hebben. Dus daar blijven ze bij coachen, zeg maar.
Dus dat is eigenlijk wel een ontdekking die je hebt gedaan. Je moet mensen blijven coachen. Je moet aandacht daaraan blijven besteden. Ja. Het is niet 2 keer voordoen en dan loopt het wel. Want wat gebeurt er als mensen er niet mee overweg komen? Wat gebeurt er in het systeem dan, Remy?
Nou ja, er kunnen heel veel dingen gebeuren. Het kan gebeuren dat wij als ICT overbelast raken door heel veel inhoudelijke vragen. Maar het kan ook zijn dat er gewoon op verkeerde plekken misschien wordt gerapporteerd. Het kan ook zijn dat mensen gefrustreerd raken van het systeem en dat ze helemaal niet rapporteren. Dus er zijn best wel wat dingen waar je naar moet kijken. Waarvan als je gewoon geen goede instructie geeft en als mensen echt niet weten hoe ze ermee moeten werken. En dat is echt niet omdat ze er geen zin in hebben. Maar ze weten het gewoon niet. Het is moeilijk, het is ingewikkeld. En voor de een stapt er wat makkelijker in als de ander. Daar moeten we wel gewoon echt oog voor hebben. Ja. De verschillen.
Oh ja, nou lijkt me, jij bent een bestuurder en jij moet natuurlijk enorm puzzelen met je budgetten. En je wil meer handen aan het bed, dus jij enorm personeelstekort. Je wil juist dat die informatieoverdracht makkelijker gaat. Maar nou zit je in de tussenfase dat je mensen eerst moet leren hoe ze dat elektronisch dan gaan doen. Hoe doe je dat dan? En waren jullie daarop voorbereid? Want dan moet je wel reserveren.
Ja. Nou ja, dat is altijd puzzelen inderdaad. En dat is prioriteit stellen als bestuurder. Maar trouwens ook samen met je MT en de rest van de organisatie. Ja, en ik denk dat er eigenlijk geen keuze is. Want er is al een tekort aan, ja, aan vakkrachten. En dat gaan wij ook niet oplossen door op dezelfde manier te blijven werken. Dat gaan we oplossen door op een andere manier te gaan werken. En een van die manieren is meer technologie in huis halen. En waar in het begin ook een nieuw elektronisch cliëntendossier misschien wel als lastig wordt ervaren, omdat het nieuw is en omdat je daarmee moet leren werken. Het is wennen. Uiteindelijk denk ik dat het ook heel veel voordelen biedt. Omdat als je alles van papier moet opzoeken de hele tijd en daarover moet rapporteren, dat dat veel ingewikkelder en tijdrovender uiteindelijk is dan wanneer je gewoon het elektronisch doet. Want dan kun je ook allerlei informatie zomaar uithalen.
Dan kun je zoekwoorden invoeren.
Precies, ja. En je kan ook analyses maken. Je kan ook verzamelen hoe vaak incidenten zich voordoen of medicatiefouten. En als alles op papier gaat, is dat veel bewerkelijker dan wanneer je dat elektronisch doet. Dus in het begin kost het gewoon meer tijd. En die hobbel moet je gewoon nemen. Maar op den duur moet het uiteindelijk wel de zorg ondersteunen. Dat is wel het doel van deze techniek en technologie.
Wat raad je nou zorgorganisaties die nog niet zo ver zijn als jullie aan? Waar moeten ze mee beginnen?
Ja, ik zou bijna zeggen met een visie ontwikkelen en een strategie ontwikkelen. Wat vind je belangrijk? Je kan je geld maar één keer uitgeven. En zoals ik al eerder zei, technologie kost heel veel geld. Dan is het belangrijk dat je daar goede keuzes in maakt. Dus kijk ook heel goed naar wat voor zorg je levert. Lever je meer verpleeghuiszorg of lever je meer thuiszorg? Wat voor doelgroepen heb je in huis qua bewoners? Wat voor technologie zouden die kunnen gebruiken om bijvoorbeeld langer eigen regie te houden? En wat voor medewerkers heb je in huis? En als je dat weet, ga dan een visie ontwikkelen en op basis daarvan een strategie voor de lange termijn. En dan rollen de plannen voor de korte termijn er vanzelf wel uit. Ja.
En de tweede aanbeveling is net wat jullie in de Achterhoek hebben. Een vrijwillige samenwerking van alle zorgleverende instanties en personen.
Ja. Ja, want technologie is ook weer zo complex. Ook wat Remy zei, het gaat over leveranciers die ook iets mogelijk moeten maken. Als individuele zorgorganisatie heb je het dan heel ingewikkeld. Dan kun je maar beter samenwerken met je collega's. Want ja, samen sta je sterk.
Remy, wat zijn dingen waarvan jullie zeggen van nou, daar hebben we wel van geleerd. Dat moet je zeker niet doen.
Nou, waar wij wel van geleerd hebben, dat is sowieso, wij moeten een beetje stoppen met nadenken voor onze collega's en ze meer erbij betrekken. Kijk, de klassieke IT is natuurlijk, wij weten wat je nodig hebt en hier heb je een werkplek en succes ermee. Je gaat de wijk in en hier heb je een telefoon en een iPad en ja... Het is een beetje, dan red je ermee. Dat was eigenlijk klassiek. En we zijn nu heel erg de organisatie juist aan het bevragen. Waar ligt nou de behoefte? Ik vind uiteindelijk is ICT niet meer dan faciliterend. Dus wij willen weten van de collega's, waar is die behoefte aan? En, nou, Anja schetste het al even. We zijn bezig met het ontwikkelen van die persona's, wat heel erg kan gaan helpen. Wat voor een type persoon ben je? Wat voor devices heb je nodig? Welke autorisaties? Wat voor soort applicaties? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar we moeten ook wel met elkaar kijken naar het feit dat we willen onze collega's ook weer niet overbevragen. Want het is al moeilijk om de roosters dicht te krijgen. Ze hebben het al enorm druk. En het laatste wat ze dan willen is constant deelnemen aan een projectgroep of een werkgroep. Dus we zijn nog heel erg een beetje aan het zoeken van welke methodiek past nu het best. Maar ik denk dat we daar op dit moment hele grote slagen in aan het maken zijn. Maar ik vind vooral, je moet iedereen betrekken. En zorg, de zorgmedewerker weet het best waar ze aan toe zijn.
Anja, kan jij iets zeggen over een jaar? Waar staan jullie dan met de invoering van dit alles?
Dan zullen wij een aantal systemen wel geïmplementeerd hebben. Ik denk aan de elektronische toedieningsregistratie hebben we dan ook in het verpleeghuis draaien. Dan hebben wij de visie op zorgtechnologie. En dan zou het best kunnen zijn dat we alles een pilot doen met een van die onderdelen daaruit. En hoe het dan staat met de e-overdracht. Ja, ik hoop dat we dan een stuk verder zijn. En dat we dan dat heel goed mogelijk kunnen maken.
Als er nou collega-bestuurders zijn die zeggen... Oh, ik wil heel erg graag profiteren van alles wat jullie al uitgevonden hebben. Hoe wisselen we dat, hoe wordt dat uitgewisseld? Is dat uitwisselbaar? Doen jullie daar wat aan?
Ik zou zeggen, kom vooral langs of maak een afspraak. We gaan graag het gesprek aan, want van elkaar kan je inderdaad leren. Is het niet de goede dingen, dan kan je ook leren wat je in ieder geval moet vermijden. Ik denk dat Actis daar een platform voor kan zijn. En anders zijn het gewoon individuele bestuurders. Dus iedereen is van harte welkom om bij Markenheim te komen kijken. Of om breder in de Achterhoek te komen kijken.
Nou, dank jullie wel voor dit mooie gesprek. En ik wens jullie een hele gezonde oude dag toe.
Dank je wel.
Dank je wel.
Je luisterde naar de vijfde en de laatste aflevering van de podcastserie Inzicht. Wil je meer weten over de inhoud en de sprekers? Ga dan naar de website van Actis, VGN of Zorg Thuis NL. Dank voor het luisteren en zeg het voort.